Welkom bij de Speed on Wheels wielerpodcast, waarin we analyseren wat er in de afgelopen wielerweek gebeurd is, vooruitblikken op de aankomende wedstrijden en voor de rest van alles bespreken wat met racen op wielen te maken heeft. En dat doe ik, Rob van Gameren, samen met Nicky Terpstra. Nou, heel succesvol wielrenner, mag ik wel zeggen. En daar doe ik je niet mee tekort en maak ik je ook niet mee groter dan dat je bent. Onze eerste wielerpodcast. We zitten hier in de Speed on Wheels pitbox, zoals jij het noemt. Hier recht voor mij, voor de luisteraars, die kunnen dat natuurlijk niet zien, maar staat een deftige Ferrari. En achter mij een schitterende muur met een verzameling van schilderijen van Formule 1 tot Mario Cipollini tot The Godfather. Daar wil ik ook nog het fijne van weten ooit. En jouw Nederlandse kampioenentrui, want je bent 3 keer Nederlands kampioen wielrenner geworden. Maar ja, de bokaal van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, die staan ergens anders.
Nee, ja, die staan in de kelder. Maar op een mooi plekje. Mijn Roubaix-fiets hangt daar met de steen. En mijn Vlaanderen-fiets hangt daar normaal gesproken. Maar die staat nu in het museum van de Ronde van Vlaanderen. Dus nu hangt daar mijn baanfiets van mijn afscheidswedstrijd, Zesdaags van Rotterdam.
Daar was ik natuurlijk getuige van. Ja, met, was, met Ziggo.
Gezellig.
Ik heb die bokaal van, of de kassei natuurlijk, van Roubaix heb ik nog niet gezien. Nog nooit.
Nou ja, dan
stof ik hem even af.
Lopen we straks even de kelder in.
Nicky, even het draaiboekje doorlopen, zullen we maar zeggen. Want het is de eerste aflevering van de luisteraars. Wij hebben natuurlijk al een keer eerder samen gezeten om wat stemtestjes te doen. Dus maar voor de mensen, elke week zitten wij hier om de koers na te beschouwen. En af en toe gooien we er wat autosport of wat motorsport tussendoor. Als het relevant is, moeten we zeggen. Maar met name wielrennen.
Ja, daar zijn we toch wel meeste kenners van. Althans, ik. Maar kijk, de meesten kennen jou natuurlijk van de MotoGP en Formule 1. Maar ja, jij hebt ook gewoon gekoerst en weet wat afzien is in de wedstrijd. Dus zal daar ook niet te makkelijk over praten.
Ik weet zeker wat afzien is. En ik dacht, om te laten zien hoe waanzinnig mijn wielercarrière was. Want we hebben hier natuurlijk die Nederlandse truien van jou aan de muur hangen. Wilde ik eigenlijk ook iets van mezelf eraan hangen. Namelijk een medaille van de Ronde van Kosovo 2012. De slotetappe waar ik derde werd in de sprint. Eigenlijk werd ik vierde, maar de winnaar werd geschrapt omdat hij aan een auto hing bergop in aanloop naar de sprint.
Toch lekker dat je nog het podium op kan. Ja, we gaan die medaille een mooi plekje geven.
Ja, die mag hier wel mooi hangen. Heb jij trouwens ooit, dat kan je nu wel zeggen, heb je ooit aan een auto gehangen tijdens de wielerkoers?
Jawel, maar dan was dat in de bus. Dat heb ik in het begin van mijn carrière wel eens gedaan. Vooral toen ik nog amateur was. Dat was pure noodzaak. Later noodzaak? Absoluut niet meer. Ja, anders moest ik naar huis. Oh. Later was ik er heel erg op tegen juist. Dus dat is wel veranderd.
Ging jij die gasten eraan naaien die er dan aan auto ging hangen?
Nee, dat niet. Maar ik deed het gewoon zelf niet meer. Ik vond het gewoon niet meer kunnen. En toen ik amateur was, ik weet nog een keer Sterre Electra Tour. Toen reden we daar door de Ardennen heen. Dat was een zware rit, ongelooflijk. Ja, als ik dat toen niet had gedaan, had ik die koers niet uitgereden.
Voelde je slecht dat je het gedaan had?
Nee, ik voelde me vooral slecht toen ik het niet deed.
Ja, eventjes het spoorboekje doornemen dan. We gaan natuurlijk de omlopend nieuwsblad van afgelopen weekend gaan we uitgebreid bespreken. We hebben nog heel veel gek wielernieuws. Echt een heleboel gekke dingetjes. Ik heb nog een interviewtje voor je klaarstaan waar ik wat van wil horen. Ja, en de Formule 1 speelt natuurlijk ook nogal wat. Dus dat piepen we er even tussendoor. Voordat ik naar de samenvatting ga van de omlopend nieuwsblad en de winnaars benoemen van de andere koers die de afgelopen week geweest zijn. Eerst even mijn vraag aan jou. Is er afgelopen week gefietst door Nicky Terpstra?
Heel weinig. Ik heb vooral geskiet. We zijn naar de Dolomieten geweest met de familie. Mijn vader en moeder waren er ook. En wij, Ramona, Luca, Zoe. En we hebben lekker geskiet. Dus ik heb geen kilometers op de fiets, maar wel 222 kilometer op de skis.
Word je dan zenuwachtig als je een week niet fietst? En ik denk, eigenlijk had ik stiekem wel op de fiets moeten zitten deze week eigenlijk. In aanloop naar een gravelwedstrijd.
Nee. Dat zou ik vroeger gehad hebben. Maar ja, vroeger had ik ook niet een week lang op vakantie gegaan. Dus dat ik absoluut niet. En het was ook ingecalculeerd. Dus ik moest wel zeggen, we deden een rondje Celle-Ronde. Toen zaten we in de lift. Het was een beetje warmer. Het asfalt dat daar over de klimmetjes heen ging, was gewoon heel mooi droog. Toen dacht ik wel, dat had ook wel een mooi tochtje op de fiets geweest hier. Wat is echt super mooi gebied. Dus, ik heb de fiets absoluut niet gemist. Ik heb heerlijk geskiet en dat gaat steeds beter. Want ik doe het nog maar 14 maanden. Maar ik kan nu wel lekker kilometers maken. Dat is echt tof.
Nu kan het als ex-prof, maar die gravelwedstrijden komen er natuurlijk toch aan. Waar gaan de wieler de trainingsweken naartoe getild worden? Hoeveel uren moeten we aan denken?
Die moeten straks richting de 25 uur. Het moet boven de 20 uur gaan. En ja, als die wedstrijden komen, gaat het wel 25 uren worden. En ja, Unbound natuurlijk, dat is 1 januari. Nee, 1 juni. En ja, dan moeten we gewoon aan de minimaal aan de 30 uur. Want dat is een wedstrijd van 320 kilometer.
Op gravel, hè? Dus het is niet
op gravel. Met, dus ja, dan moet je de dure uurtjes wel in de benen hebben.
En was dat in je profcarrière? Hoeveel uren in de week hadden we het dan over? Gemiddeld?
Ook zoiets, ja.
Maar er is geen verschil?
Weinig, nee. Ja, ik bedoel, de lange klassiekers wilde ik goed zijn. Ja, dan moet je ook gewoon echt die grote basis hebben. Ja, dan moet je gewoon veel uren maken. En natuurlijk moet je daar intervallen bij doen en weet ik veel wat. Maar het belangrijkste is toch die basis. Altijd.
Ja, afgelopen weekend natuurlijk het openingsweekend. De Omloop het Nieuwsblad, toch ook een van jouw favoriete koersen. Als kijker en als ex-wielrenner moet dat geweest zijn. Kriebelt het nog een beetje? Want vorig jaar was het natuurlijk voor het eerst dat je er niet bij was. Je was echt gestopt als wegwielrenner. Maar kriebelt het nog steeds of niet?
Nou, ik zit gewoon te genieten als ik in die finales kijk. En we gaan over die weggetjes en ik ken het parcours. Ja, dan zit ik helemaal zelf in die koers. Maar ik realiseer me ook dat ik daar... hoeveel je daarvoor moet afzien om daar eenmaal te komen. En hoe gevaarlijk het is. En alles daarbij. Dus nou, nee, dat kriebelt niet. Ik zit gewoon te genieten.
Ja, vanmiddag, tenminste net voordat we hier gingen opnemen, hebben wij nog even naar Le Samin zitten kijken. Want zo moet ik het officieel uitspreken. De dinsdagkoers na het openingsweekend natuurlijk. Waar wij van een schitterende sprint tussen Laurens Rex, de grote broer van T-Rex. Want ja, dit verzinnen we niet. Tim Rex is zijn broertje. Tegen Morgado, de 20-jarige Portugees van UAE, die nog keurig tiende werd in het eindklassement in de Algarve. En hier gewoon bijna een, nou ja, massasprint wil ik niet zeggen, maar een sprint van de kopgroep wint in Le Samin. Hoe bijzonder is dat?
Nou ja, kijk, in de Algarve liet hij natuurlijk al zien dat hij hartstikke goed reed. Maar ja, hij kwam net niet voorbij Rex. En ik vind het wel heel mooi voor Rex dat hij hier wint. Want zeker voor zijn ploeg is dit gewoon... een van de allerbelangrijkste wedstrijden van het jaar. Samen met Benjamin Bench. Want die ploeg die is daar gebaseerd. En zij hebben ook een businessclub. Die veel geld in het laadje brengt voor de ploeg. Dus ja, die mensen die komen daar allemaal uit die regio vandaan. Dus het is hun thuiswedstrijd. En dat ze die kunnen winnen is natuurlijk wel heel tof.
Ja, Morgado was ook goed in het openingsweekend. Waar hij goed presteerde. In het interview na afloop juist vroeg de interviewer van... ben je eigenlijk een goede sprinter? Nou, eigenlijk helemaal niet, zei hij. En vervolgens zei hij... maar je moet toch wel genoten hebben van het koersen op de Belgische wegen. Afgelopen weekend en vandaag zei hij... nou, ik vind eigenlijk helemaal niks. Maar toch leuk dat ik tweede ben.
Ja, ik kan me ook wel voorstellen. Kijk, het is geen sprinter. Nee, het is ook een atypische sprint dit. Het waren nog 30, 40 man, denk ik. Na een hele zware wedstrijd, want het was gewoon een afvalkoers. En dan is die sprint ook nog 2% bergop, denk ik. Dat is gewoon super zwaar. En je ziet ook, Rex is ook niet een ras sprinter. En er zitten een paar sprinters in die groep. Maar die komen er gewoon niet aan te pas, omdat ze ja geen pap meer in de benen hebben. Ja, en als je dan zo'n goede conditie hebt, als Morgado en Rex, ja, dan kom je zelfs in die sprint bovendrijven. En dat hij de Belgische wegen niks vindt, snap ik wel, omdat hij niet in die cultuur is opgegroeid.
Maar dan is hij 20 jaar. Hè? Koers in België doet hij niet graag. Je moet hier wel enigszins oké in zijn. Anders kun je hier helemaal niet meekomen. Hij heeft geen ervaring. Is veel te jong. Hoe kan zo iemand dat dan toch schitteren?
Als ik jou, als waarschijnlijk jou ook heel goed gecoacht. En gewoon onwijs conditie.
Ja. Zo simpel is het.
Ja, en dat hij misschien die Belgische wegen niet zo leuk vindt. Ja, ik ben opgegroeid toen ik een jeugdrenner was. En... dan ging ik de klassiekers kijken. Dat vond ik fantastisch. En dan was door de week, het was 3 dagen van de pannen. Ja, ik zat 3 dagen voor de tv. Ik vond dat geweldig. Ja, en als je als Portugees daar niet mee opgegroeid bent... en opeens hier komt en over die kasseien gestuurd wordt... dan denk je ook, ja, wat is dit eigenlijk? Maar juist daarom is het ook wel onwijs knap dat hij zo goed rijdt.
Ja, ik wou zeggen, ja, Pogacar, die toen hij voor het eerst in Vlaanderen kwam... kon hij ook meteen mee, terwijl dat ook niet zijn terrein is... zou je in eerste instantie zeggen.
Ja, nou ja, misschien is die wel van een andere klasse. Ja.
Nou, Morgado dus. Morgado
ja, misschien ook. Wel. Die is verschrikkelijk jong. Dus. Maar het scheelt ook gewoon dat je met de technologie van tegenwoordig... kan je ook heel goed de routes verkennen. Google Maps. Je hebt vele viewers, daar zit ook Google Maps in. En Street View. Dus je kan eigenlijk gewoon kijken hoe lopen de wegen? Hoeveel kilometer is het nog? Alle informatie heb je. En als ik dat vergelijk met... hoe ik dat in mijn eerste jaren deed. Ik had alle klassiekers opgenomen op een DVD-recorder. En dan ging ik dat gewoon afspelen, opnieuw, opschrijven welke klimmetjes eraan kwamen. En als ik dan voor het eerst daar kwam, ja, dan wist ik een beetje de weg.
Ja, het is duidelijk dat Morgado ook wat video's gezien had. Want ik hoorde in de podcast van Laura Sadam dat hij tegen zijn manager gezegd had... die kasseien die zien er op tv toch kleiner uit dan dat ze in het echt zijn. Ja. En ze voelen minder fijn.
Ja, als je op de bank zit is het toch makkelijker.
Ja, dan gaan we toch even naar die omloop het Nieuwsblad. En dan zullen we maar meteen even in een minuutje samenvatten. De omloop het Nieuwsblad voor ons als koerspuristen. Nog altijd de openingskoers van het jaar. Ruim 202 kilometer vanuit Gent richting Ninove. Met kasseien en heuvels als de Muur, de Paterberg en de Bosberg. En voor die mensen die dit jaar dachten lekker het eerste uurtje in te schakelen. Het laatste uurtje in te schakelen. Niet doen. Het is tegenwoordig al vroeg finale rijden. Het grote Visma Leasebike blok, misschien wel een nieuwe Wolfpack, zeg ik met een kleine vraagteken, rammelt er flink aan en lijkt na een tweede forsing op 49 kilometer van de meet de beslissende kopgroep van 6 te hebben gevormd. Met daarbij Wout van Aert, Christophe Laporte, Matteo Jurgensen van Visma, Tom Pidcock, Tom Skujins en Arno de Lee. Op 30 kilometer van de meet probeert Skujins weg te rijden, maar solo naar de meet zou wel heel straf zijn. Daarna demareert Jurgensen, maar het peloton van 30 renners komt terug op de Muur en de Bosberg. En met nog 10 kilometer naar de streep demareert de man in vorm, Jan Tratnik. Hij krijgt Niels Polit mee, Visma stopt af in het peloton en uiteindelijk wint Tratnik de sprint voor Polit. De groep erachter sprint op 8 seconden voor plek 3 en die wordt gewonnen door Wout van Aert. Met erachter naast Laporte, Laurens Rex, die vandaag dus Le Saminon, Stuyven, Pidcock, Trentin en De Lee. En dat was de openingskoers van het jaar, waar we overigens maar gokken een kilometer of 65 van gezien hebben. Want toen kwamen we pas in de live-uitzending, terwijl we vandaag 100 kilometer Le Samin hebben zitten kijken.
Ja, ze waren iets te laat in de uitzending, maar het was wel echt genieten, die twee uurtjes. Het was echt een hele mooie koers en het ging alle kanten op. In het begin blijft die kopgroep weg en komt peloton terug, groot vraagteken. Nou, dat is de hele tijd gebleven eigenlijk. Die kopgroep die dunde uit. Gaat Jurgensen dan solo? Gaat hij het redden of niet? Nou, dat dus ook niet. Hij kreeg toch een hergroepering. En ja, ideaal moment voor Tratnik om te demareren. Dat leek een beetje, hè, als je zo op de bank zit, denk je van, ja, dat is Marcel, hij komt terug. Hij demareert één keer. En het is de goede ontsnapping. Maar dat is geen Marcel, dat is gewoon goede benen hebben. En op het juiste moment nog kunnen demareren.
Ja, hij zei zelf...
boven op de Bosberg... Dan ben je echt helemaal kapot.
Ja, want hij zei zelf, ik heb eigenlijk de hele koers in dat pelotonnetje kunnen chillen. Want die drie man van Visma Leasebike zaten dus in die kopgroep. Dus hij hoefde helemaal niets te doen. Hij kon, nou ja, voor hem voelde het makkelijk. Hij heeft die koers gewonnen en hij is natuurlijk een goede vorm. Maar hij zei zelf, ja, ik heb echt mijn krachten kunnen sparen.
Ja, nou ja, relatief natuurlijk. Hè. Hij heeft zich constant wel vooraan in de peloton bevonden. Dus je zit dan ook nooit op de rekker. En ja, hij heeft nooit op kop hoeven te rijden. Hij kon zelfs afstoppen als dat nodig was. Dus ja, het is uiteindelijk wel een ideale koers voor hem geweest, ja.
Maar als hij die koers, stel haalt die spurt verloren... zouden ze dan bij Visma Leasebike toch anders terugkijken? Want ze zaten met z'n drieën in die kopgroep van 6. Toen demareerde Skujins op die Berendries en toen... bleek er eigenlijk niemand mee te kunnen van je. Ik dacht even terug aan die 2015 editie van
komt u
waar jij, ja, met Bonen en Van den Berg en dat uiteindelijk Ian Stannard ermee vandoor gaat, zeg maar. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren.
Het is even spannend. Ja, klopt. Maar Polly heeft ook wel een beetje geholpen. Dus
ja, die trok gewoon de sprint aan. Ja, ja. Hij was blij dat hij tweede was.
Ja, precies. Kijk, het ziet er natuurlijk simpel uit dat je denkt van ja, die Polly, wat doet hij nou? En maar ja, die moet je ook in perspectief plaatsen. Die heeft gewoon 190 kilometer gedacht van ja, er wordt helemaal niks vandaag. En die kopgroep is vooruit, ik heb de slag gemist. En pas na de muur van hey, we komen terug. En die springt mee met Tratnik en opeens kan hij tweede worden. Die denkt, nou, ik kom net bij mijn nieuwe ploeg. Als ik gewoon meteen tweede ben in de omloop, dan is dat hartstikke goed natuurlijk. En daar ga ik gewoon voor. Ja, het peloton zat er maar 4 seconden achter op de finish. Hè. Dus als ze even getwijfeld hadden, dan had het weer een ander verhaal geweest.
Ja, maar goed, in die laatste kilometer was wel duidelijk dat ze het gingen redden. En hij heeft toen gewoon... Hij
ja,
gewoon
als ze zo doorreden. Maar ja. als ze eventjes aarzelen, dan gaat dat hard, hè. Als een peloton gewoon 45-50 rijdt en je gaat daarvoor 30 rijden, dan dat duurt niet lang.
Maar toen had hij toch mentaal al afscheid genomen van die zegen. Was het
ja,
gewoon,
nou, absoluut.
Ik tweede.
Ik bedoel, hij ging onder de rode vod op kop rijden. En hij kwam pas 200 meter voor de finish vanaf omdat Tratnik voorbij ging.
Ja, Tratnik, heb jij daar herinnering aan in het peloton?
Nou, jij is mijn ploegmaat geweest in 2011.
Zijn eerste profjaar?
Ja, was mijn eerste jaar naar Quickstep. Toen kwam hij als hele jonge prof. Hij had daar de home trainer bijna in tweeën getrapt, geloof ik. En het was een grote belofte. Maar ja, dat ging niet. Hij was nog niet klaar om prof te worden eigenlijk, denk ik, op dat moment. Even te vroeg bij een grote ploeg. En ja, dat ging niet. En die heeft toen een paar stapjes terug gedaan. En uiteindelijk is hij toch weer op het hoogste platform gekomen. Dus bijzonder knap.
Ja, hoe was hij? Kun je nog iets van hem herinneren destijds? Want ja, jij was natuurlijk... Nee, jij was ook niet eens een gearriveerde naam. Jij moest het ook allemaal nog laten zien op die leeftijd.
Ja, hij sprak toen nog gebrekkig Engels. En elke keer als hij Jan... Jan, hoe is het? Ja, very, very good. Ja, gewoon een aardige jongen. Maar het was... Ja, hij stond niet op de tafel te dansen.
Ja, die ga je niet in de lampen vinden.
Nee, s'avonds. Nee.
Nou, inderdaad, wat je zei, via een paar Continental teams zie je niet vaak gebeuren dat iemand zo ver wegzakt en dan toch weer terugkomt. En ja, wat voor niveau ook.
Ja, knap. Maar ja, het is ook gewoon een talent. Ik bedoel, dat was toen al gespot. Alleen kwam het er niet helemaal uit. En dan is het bijzonder sterk als je toch op zo'n manier kan terugkomen. Want dan is je mentaal dus ook sterk genoeg gewoon. En die weerbaarheid, ja, dat helpt je toch wel uiteindelijk.
Even terug naar de koers. Ja, we wilden nog even wat analyse leggen. Waar zijn de grote fouten geweest? Of heb je hele schitterende dingen gezien die je er speciaal uit wil lichten? Want ik hoorde dat Arno de Lee in de afloop zei van... ik was de sterkste. Iedereen dacht dat ik matig was, maar ik was de sterkste. En dat vind ik gek als je dan zeg maar nog tiende wordt in die sprint voor plek 3.
Ja, als je dat zegt moet je inderdaad... Dat moet je niet zeggen, maar doen, inderdaad. Dan moet je inderdaad gewoon ook goed meesprinten. Maar hij werd een beetje opgesloten, zag ik. Maar goed, vaak zie je ook dat de beste sprinters... op een of andere manier niet opgesloten raken. Maar goed. Ja, wat me opviel is... Skuns ging natuurlijk op de Berendries. Dat was heel indrukwekkend. Maar dat vertekende wel een beetje... omdat hij daar echt op de pumpen van de motor van de fotograaf zat. Daardoor kon hij ook een extra groot gaatje slaan. Want op het moment dat die motor weg was... had Jurgensen het ook binnen een mumvertijd gedicht.
Ja, ik hoor jij binnen verte ook al aankomen. Want ik... Nou, Nicky Terpstra, ga er maar goed voor zitten. De kettingzaag is er.
Nou, het viel me dus op bij de omloop. De laatste 2 kilometer... heb ik 15 motoren geteld. En die moesten allemaal nog even tussen de kopgroep langs het peloton langs. Ik snap niet dat in deze tijd nog nodig is. Waar zijn al die motoren voor? Zijn er gewoon veel te veel. En die moeten dan opeens weg. Wat opeens is haast van de finish komt. Dus die worden weggestuurd. Die moeten allemaal manoeuvreren tussen die renners door. En daarna de finish staan al die fotografen daar weer... 40, 50 meter naar de finish. Halve baan. Ja,
Alle magazines, alle websites moeten gevuld worden.
Ja, maar het evenement moet uiteindelijk wel draaien om de sport en om de renners. En niet om het evenement. Hey, vind ik. Ik vind ook gewoon dat als je rekening moet houden tijdens een sprint met de fotografen die daar staan. Omdat je daar met 60 aankomt en denkt, ja, ik kan niet helemaal links. Want als ik nou 60 rij, heb ik ongeveer 1,1 seconde om die fotografen uit te wijken. Ja, dat kan toch niet?
Nee, dat lijkt me niet te bedoelen.
Dus dan moet gewoon, ze moeten veel verder. Ik bedoel, ze hebben tegenwoordig lenzen dat ze een mug van 800 meter afstand kunnen fotograferen in de close-up. Kunnen ze daar niet echt op 100 meter staan of maken een brug als organisatie zijn?
Ja, maar dan kijk je er van bovenaf op. Ze willen natuurlijk echt aan de ze liggen natuurlijk op de grond ook vaak.
Ja, nou ja, dan minder fotografen.
Ja, maar dan moeten ze de foto's delen met elkaar.
Ja, nee, daar moeten ze maar een systeem voor vinden.
Ja. En ben jij wel eens
ja, maar welke andere sport zie je dat nou? Dat is zoveel fotografen.
Ja, maar de Formule 1 wordt lastig, ja.
Ja, nee, die staat toch ook niet op het circuit? Nee, die staat er achter. Kan je je voorstellen dat er in de chicane staat er dan een in de grindbak of
ja,
zo?
Nou ja, jaren 70 was dat schering en inslag natuurlijk.
Ja,
in de
precies. En toen zagen ze daar dat niet kon. Of dat in het voetbal van dat er een fotograaf in het doel staat. Maar ja, nee, als je mooi dan shotje gescoord wordt, dan heb ik tenminste het shot vanuit het doel. Ja, dat kan toch niet?
Nee, ik ben ook altijd benieuwd, want je ziet natuurlijk niet heel veel finishfoto's vaak voorbij komen.
En ze hebben allemaal dezelfde, want ze staan op dezelfde plek.
Ja, dat is waar. Hey, heb jij dat wel eens meegemaakt dan dat je in een spurt of een fotograaf bent tegengekomen? Ja, je was geen massaspurter, dat weet ik, maar het kan wel eens krap geworden zijn, toch?
Nou, je moet wel vol in de remmen.
Nee, maar dat je
er, zeg maar, je moet echt wel...
Maar dat je in aanloop, zeg maar, dat je nog niet over de streep was, maar dat je voor de streep al dacht, oh jee, dit gaat krap worden. En dat je daardoor misschien de positie verliest?
Nee. Oh, maar inderdaad, ik heb weinig sprints gedaan.
Ik dacht nu dat je omloop 2015 ging zeggen.
Zo voelde het wel.
Ik kwam trouwens ook nog een beeld van jou tegen. Je zei boos op motoren nu, die kettingzagers erbij gehad. Maar die editie 2014 zat jij in de finale ook nog een keer heel druk gesticulerend naar een motorrijder te gebaren. Echt boos was je. Kun je dat nog herinneren? Dat je met Bas van Hagen was je weg.
Ah ja, ja, dat weet ik nog wel. Dat was op de Lange Munten. En wij... Reden we op kop of...
Nee, jullie reden achter Van Avermaat en Stennert aan, met z'n tweeën.
Ja, en volgens mij... Haag, die demareerde uit mijn hol. En die pakt die motor daar. Ja, en ik zit op 5 meter. En die zit achter die motor. Ja, ik moet echt alles uit de kast trekken om hem terug te halen. Maar ja, die zit gewoon op de bumper in de slipstream. En ik zat eraf te zien. Dus ja, daar was ik best wel pissig over. Ja, maar ja, dat... Ook weer zo'n voorbeeld van te veel motoren in de koers.
Ja, dus die kreeg het inderdaad flink te horen.
Nou, ik heb er ook wel eens voordeel van gehad, hè, maar ook veel nadeel.
Ja, dat was mijn
volgende
vraag.
Ik vind het gewoon nog steeds een supergrote koersvervalser.
Ja, omdat ik denk dat die mensen niet helemaal doorhebben wat de aerodynamische voordelen zijn. Als zij daar... Zij denken, nou, als ik het 30 meter voor rijd, is het toch wel prima. Maar je merkt natuurlijk wel degelijk... Volgens mij is het al, als je er iemand 50 meter voor jou rijdt met die snelheid, heb je er al voordeel van. Of acht die heel dicht achter
je rijdt. Ja, je ziet ze... Ik bedoel... Ja, 50 is best wel nog een afstandje. Maar dan zijn je gemeten...
Het is,
nog
het wat is minimaal.
Maar als je 10 of 20 meter voor je in een motor rijdt... is het verschil onwijs groot.
Dat is heerlijk als je erachter zit.
Ja, absoluut. Ja. Maar soms hebben ze het misschien niet helemaal in de gaten. Maar soms, ik bedoel... Die motorrijders zijn ook mensen. En die hebben ook hun favorieten soms. Hè.
Ja.
Ja, maar ja, het is zeker als ze de grote namen, als je een keer een aanval doen, dan zitten ze de dichter op dan bij de no-no.
Ja, en dan ga ik naar no-no's. Zijn er nog gasten die helemaal door het ijs zijn gezakt afgelopen weekend, waarvan je zegt, nou, zo kan je echt niet aan de start van het openingsweekend verschijnen? Of was iedereen wel in orde?
Die zijn niet in beeld geweest.
Nou ja, je wil natuurlijk nog even... ik vroeg jou om een voorspelling voor de koers, gewoon via WhatsApp. En toen zei jij tegen mij... Arno de Lee wint de koers voor Wout van Aert en Kasper Asgreen. Ik zei Van Aert wint de koers voor Trentin en Stuyven. Die hadden alle 3 top 10.
Ja.
Maar goed, ja, Asgreen, ja, daar kon je niks aan doen. Want die viel weg uit de koers met een zware valpartij.
Nee, die...
Ja, die waren met alle verliep bij.
Ja, klopt. Maar die moest ook wel uit de kopgroep passen. Op de Wolfenberg.
En ze hadden ook nog Johnny Moscon. Die voor een,
die
rijdt
heel goed.
Voor een minimumcontract,
ja,
rijdt.
Dat was... Nou ja, kijk, dat is ook weer... Dat is nou typisch een geval van, als die op zijn plek zit, dan komt dat talent er wel weer uit, denk ik. Dus natuurlijk een...
Lefevre, kan die hem prikkelen? Of hij zei zelf, ik wil per se bij deze ploeg rijden en desnoods voor een appel en een ei. Want dat heeft Lefevre ook gezegd. Die rijdt echt voor een minimumloon.
Ja, dat denk ik wel, ja. Maar dat was ook zijn laatste kans. En ja, dan zou je toch zien dat hij die met beide handen gaat aangrijpen. En het is natuurlijk echt wel een klasbak. Maar ja, hij zat bij Astana helemaal niet lekker. Bij Ineos, ja, toen ging het natuurlijk super in Roubaix. Maar op het laatste moment nog fout. Ja, er zit wel wat in. En als je ergens op de rails kan komen, is het denk ik wel bij Quickstep.
Een jongen met een randje. Lefevre daar wel raad mee met dat soort jongens? Cavendish was ook niet de makkelijkste natuurlijk. Niemand die nog in hem zag zitten. En dan denkt Lefevre toch, nou, misschien krijg ik het nog aan de praat.
Ja, maar ik denk dat bij Patrick gaat niemand moeilijk doen.
Omdat...
Ja, ik weet niet. Je hebt altijd die mensen die het moeilijk gaan doen of de verdette gedrag. Dat moet je in Patrick niet doen. Ja. En er zijn al genoeg kampioenen bij die ploeg. Dus dat haantjesgedrag wat je soms hebt, dat hoef je die ploeg niet te doen. Want er zijn toch wel genoeg haantjes, joh. Dat beginnen nou maar niet aan. We gaan het samen wel doen, dan zijn we de wolven. Zo is het een beetje geweest altijd. En hij deed het... uiteindelijk wel het best van de ploeg, denk ik. En Asgreen, ja, hij zakte er doorheen.
Ja, Boskoen werd wel ook afgeblaft, hè? Goed, hij was heel actief in de koers.
Ja, die was denk ik iets te enthousiast in de wedstrijd zelf. Ik vond Asgreen heel tactisch goed rijden. Want ja, die kopgroep van 25 man. En dan zat hij toch... Hij deed niet te veel kopwerk. Was nog rustig. Maar ja, toen die groep brak, toen had hij erbij moeten zitten. En ik dacht eerst, hij reageert iets te laat op de Wolfenberg. Komt er wel bij. Maar hij had gewoon niet genoeg kracht in de benen. Dus, maar dat kan nog komen. De omloop is vroeg.
Ja, de Wolfpack heeft er misschien een nieuwe wolf bij. Maar ja, ik zei het al eventjes in dat de koers in 1 minuut... de nieuwe Wolfpack misschien wel Visma Leasebike. Want hoe die jongens, die hebben zoveel ijzers in het vuur. Ja, het zal jou bekend voorkomen. Eigenlijk, Jan Tratnik was toch wel een van de favorieten voor de omloop. Want hij was in Portugal enorm goed. In Spanje was hij al erg goed. Wout van Aert had ook al gezegd, nou schrijf hem maar op. En uiteindelijk, een beetje op zijn Nicky Terpstra zeg ik, pakt hij gewoon een overwinning. Want iedereen zit toch naar Wout van Aert te kijken. En hij is gewoon minstens net zo sterk eigenlijk, lijkt het wel.
Ja, heel sterk. Ja, daarom, hij kwam ook weer op het moment dat hij in de positie komt, dat hij weer kan winnen eigenlijk, grijpt hij meteen zijn kans en demareert hij op het juiste moment. Ja, en dat ziet er simpel uit, maar je moet de krachten ervoor hebben. En
de gunfactor misschien van je teamgenoten.
Ja, maar dat kan je soms ook niet kiezen.
Nou ja.
Ik bedoel, wat dan? Anders gaat Tratnik en wat dan gaat iemand van Jumbo demareren.
Nou ja, jij hebt er ervaring mee, maar... maar, nee, maar ik bedoel, zoals ze na afloop met elkaar omgaan, hè, het lijkt wel echt een vriendenclub geworden zijn. Of is dat altijd als het goed gaat?
Ja, nou, ik denk dat ze het ook wel elkaar gunnen, ja. En ik geloof dat Tratnik goed in de ploeg ligt, dus ja. Nee, maar ze koersen ook echt wel samen. Dat zag je tijdens de koers ook. Jurgensen die daar op de Wolfenberg alles geeft. Ook in Kuhne trekt Van Baarle door voordat de beslissende slag eigenlijk valt. Ze hebben wat voor elkaar over. Als ze maar weten dat het straks terugkomt en straks trekt iemand anders Wout van Aert door voor Van Baarle bijvoorbeeld of andersom, dan moet het geduld hebben.
Kun jij oprecht vaak happy zijn voor een teamgenoot die wint? Je hebt een aantal keren gezegd, ah, leuk dat teamgenoot wint en dat is een leuke teamprestatie. Maar als het de hele tijd gebeurt, denk je toch een keer, ja, als Laporte zo meteen, het is half april en hij heeft nog niks gewonnen, denk je ook een keer, ja.
Ja, ik denk dat het ook per persoon af ligt van hoe je er persoonlijk mee bent.
En was dat in jouw geval dan?
Nou ja, sommige ploegmaten vind je gezelliger dan de andere, toch?
Nou,
dat zijn bij je collega's toch ook zo? De ene collega vind je toch leuker dan de andere?
Nou ja, maar noem er maar een paar op dan. Bij wie had je nou echt een keer het idee... Ja, nou, dat ik hem niet gun, is het niet zo. Maar ik denk, nou, ik ga vanavond niet voorop in de Polonaise bij deze.
Nou, dat heb ik nooit gehad.
Wacht, volgende keer ga ik gewoon die hele ploeg langs van die jaren. We komen er vanzelf op. Maar wie is dan het leukste om het af te maken? Dat wil ik, dat kan je dan prima zeggen.
Nou, een van de leukste overwinningen waar ik aan heb meegedragen is van Iljo Keijsen in... Hoe heet de koers? De Ronde van Zeeland. Toen reden we met z'n drieën weg. En toen won Iljo de koers. Ja, dat vond ik geweldig.
En hoe gaat het dan? Want jullie zijn goede vrienden. Hoe gaat het dan de afloop? Is dat dan echt feest?
Nee, want dat was echt in de voorbereiding van de klassiekers. Dat was soigneren naar huis toe en klaarmaken voor de volgende klassiekers. Ja, ja, ja. Maar waar ik ook met Bonen was het ook altijd gezellig. En ja. Het scheelt gewoon, als je een goede ploeg hebt met een gezellige sfeer, dan zou je ook iets meer voor elkaar doen dan dat het wanneer het alleen maar zakelijk is.
Maar heeft het ook wel eens niet geboterd binnen de Wolfpack?
Tuurlijk.
Maar is dat dan van lange duur? Of is dat
moet
één
binnen
keer...
huis blijven, hè?
Nee, ja, we zitten nu binnen in huis, hè?
Tuurlijk gebeurt het wel eens, maar ja, dan wordt het uitgesproken. En dan wordt er gezegd hoe we het volgende keer gaan doen. En dan...
Ben jij dat dan? Want jij bent dan zo'n lompe Nederlander.
Nou ja, ook de ploegleiders natuurlijk. Hè. En ik vind altijd dat de ploegleiders nog steeds wel echt een positie boven de renners moet staan in zo'n geval.
Maar werkt dat in België? Ja, misschien een beetje een vooroordeel. We denken dat ze zijn een beetje soft.
Nee, helemaal niet. Ik bedoel, als Patrick en Fitte Peters binnenkomen en zeggen we gaan het zo doen, dan heb je weinig tegenspraak in te brengen.
Heb je wel eens met de staart tussen de benen gezeten van angst voor ploegleiders ooit gehad?
Weinig. Maar soms wel. Maar ik kan nu niet een voorbeeld benoemen, maar natuurlijk wel eens. Dat je wist, ook dit heb ik verkeerd gedaan. Maar er was soms misschien meer buiten de koers dan in de koers.
Hey, ik ga toch even het rondje langs de velden afmaken, want er waren natuurlijk nog veel meer koersen. Ik zei het al, in de UAE Tour werd de hele week gereced, die uiteindelijk gewonnen werd door Lennart van Eetveld. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar Tim Merlier won daar 3 sprints en Olaf Kooi won er eentje. In Frankrijk werd er ook op zaterdag en zondag, terwijl er in België gereden werd, ook gekoerst. De Phone Ordesh werd gewonnen door Ayuso van UAE. En de dag erna was het in de Phone Droom Classic weer raak voor UAE, want toen was het Mark Hirschi die voor Ayuso won. Die was echt... reetsterk tijdens dat weekend. En dan hadden we natuurlijk ook nog die koers in Spanje, O Gran Camino, waar Vingegaard vorig jaar alles won. En waar hij dit jaar alleen de tijdrit liet lopen, omdat hij toch niet meetelde voor het klassement. En daar won hij 3 etappes en het eindklassement. Dus het was 8 keer raak voor Visma Leasebike in het openingsweekend. Of in 3 dagen tijd. Omdat Marianne Vos natuurlijk ook de Omloop Nieuwsblad voor de vrouwen won op magistrale wijze.
Mooie finale, ja.
Nou, ik heb het toch even opgeschreven wat ze mankeerde. Het was een bekken slagader vernauwing. Daar krijg je heel veel punten voor bij Galligia als je...
ja.
Maar wel knap, want ze heeft in de jaartijd is ze 2 keer eraan geholpen. En ze heeft al een keer eerder in de carrière gehad. En we hebben natuurlijk wel van meerdere renners gehoord die daarmee te kamp hebben gehad. Is het wel waanzinnig dat ze ook nog een keer Lotte Kopecky erop legde daar op de streep?
Ja, heel knap. En ze hebben ook heel slim gespeeld. Hè. Je kan gewoon zien, als je zo'n finale bekijkt, dan zie je gewoon terug dat ze al zo lang koerst. Ik bedoel, ik fietste bij de jeugd. Dus fietste zij tegen mijn broertje. Dus ja, dat was vanaf categorie 1, vanaf 8 jaar oud. In die finale zie je dat gewoon helemaal terug. Dat ze al zoveel koersjes heeft gereden. Die tactiek gewoon precies weet uit te spelen. En dan uiteindelijk ook nog de benen heeft. Want dat moet je wel hebben natuurlijk. Ja, heel mooi.
Ja, mooi.
En zeker na die blessures. Hè. Het is een typische wielenblessure. Sommigen komen heel goed uit die operatie. Maar ook heel veel renners, daar hoor je niks meer van. Omdat gewoon die operatie niet lukt.
Ja,
komt het weer terug en dan wordt het probleem groter. Of ze hebben littekenweefsel. Het is niet zomaar te zeggen van, ik ga die operatie doen. En er komt weer liters bloed naar mijn benen. Ja, soms gaat de operatie niet helemaal top. En ja, dan raken die renners gewoon in vergetelheid. En ik ben heel blij dat het bij Marianne dit keer wel gelukt is. En ik hoop dat het ook goed blijft.
Jij ja, zelf nooit last gehad van dat soort blessures?
Nee, gelukkig niet.
Top. Hey, ik hoor hem in de verte, hoor ik hem ook alweer aankomen. De brommer van de week.
Ja, Wout van Aert.
Wout van Aert?
Ja.
Ja, kan eigenlijk ook niet anders. Hè? Nee. Derde in omloop en eerste in Kuurne, hè? Want die won die natuurlijk op zondag.
Maar vooral de manier waarop. En ik bedoel, in de omloop... initiatief genomen bij de ploeg. Ik zie hem in die kopgroep ook constant volle bak meedraaien... Nooit verzaken. En dat in Kuurne doet hij dat vanaf... Hoeveel moesten ze nog? 80 kilometer.
Ja, en ze rijden daar weg. 90, nog meer dan 90. De uitzending was zo goed als begonnen. Want de Belgen waren er iets eerder bij op zondag. Ja, maar bijna weer te laat natuurlijk.
Ja.
Nee, het ging ver van tevoren alweer.
Ja, en gewoon constant door blijven brommeren eigenlijk. Dus ja, dat is zeker de brommer van de week.
En wij hebben hier twee weken geleden zaten wij even te babbelen. Toen zei jij, en de statistiek klopt, want ik heb hem nog even gecheckt. De winnaar van de omloop heeft nog nooit de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dus Jan Tratnik kan van de lijstjes af. Dat is statistisch gezien gaat dat niet gebeuren. Maar het had ook zomaar Wout van Aert kunnen zijn natuurlijk. En die had dan voor het eerst met die statistiek afgerekend, denk jij?
Ja, moet je dan blij zijn of niet, hè? Als je hem nou wint? Dat... Ja, ik vind het ook wel een uitdaging voor sommige renners om dat wel te proberen. Maar het blijft lastig, ja.
Hey, ik heb mijn brommer van de week en ik heb hem opgeschreven. Het zal voor de mensen thuis, voor de luisteraars. Pierre Gauthierat van Decathlon AG Duzet. Die had de snelste klimtijd op de muur uiteindelijk. En hij werd volgens mij die 11e. En de dag erna had hij dan weliswaar een DNF'je. Maar hij zit er heel goed bij. Heel jonge Fransman. En ik geloof dat Naasen en Van Avermaat hadden hem al een keer getipt vorig jaar. Die zeiden van op die jongen moet je op gaan letten. Dus die zat er heel goed bij. Dat is mijn dark horse brommer dan. Want ja, dat is natuurlijk gewoon Wout van Aert. Hoe die aan het huishouden was. Dat kunnen wij niet ontkennen.
Maar dat is ook... Die tips die je vanuit een ploeg krijgt, dat zijn meestal wel de beste tips. Want die fietsen het meest met die jongens op trainingskamp en alles. En dat was bij Tratnik ook zo, dat zijn ploegmaat zei van... Goh, die rijdt al hard op trainingsbank. Dat deed je nu bij die jongen ook al. En,
nou, Tratnik die had natuurlijk al echt... die weet overal top 3. Die was ook derde in
ja,
Algarve.
Ja, tuurlijk.
En voor de rest, ik zit even te kijken. Ja, ik noemde hem net al eventjes, de winnaar van... van de UAE Tour. En dan sluiten we het blokje van het rondje langs de velden af. Maar Lennart van Eetveld, die hoorde ik na afloop... die demareerde op 2 kilometer van de top... en die gooide het hele klassement overhoop. Want de jongens van UAE waren allemaal ziek, denk ik. Want eerder was McNulty meteen gelost... en Jay Vine moest dan de ronde winnen. Die loste ook al heel vroeg op de beklimming. En toen ging uiteindelijk Lennart van Eetveld reed... Ben O'Connor uit de Leiderstrui. Maar dat was heel minimaal. En aan de streep gaf hij het volgende gouden interview...
Winning GC and everything, so close maybe, but I'm so fucking happy.
Your first World Tour victory, is this the beginning of something big?
I hope so. Like this winter, I already know I made big improvements, but I thought maybe my power meter was broken or something, but yeah, fuck, I cannot be more happy now.
Proficiat.
Thank you.
Ja, twee keer fuck in een interview is altijd leuk. Ja. Maar het meest opvallende dat hij zegt van ja, ik verbaas mezelf hier. Ik keek op mijn wattagemeter en blijkbaar ging ik zo hard. Ik twijfel of die wel klopte.
Ja, dat zijn lekkere dagen. De jaren trap dat je denkt dat je kan. Ja,
meestal
dat
is het andersom.
Dat is wel lekker, ja. Ja, meestal denk je van, hey, die power, maar ik ga me toch kalibreren. Maar volgens mij klopt het niet hoor. Ik zit hier te geven en ik kom niet vooruit volgens die meter. Maar nu was het even andersom. En ja, mooi hoe die jongen stappen maakt. En dit is echt wel een grote overwinning. Ik bedoel, UAE Tour is natuurlijk niet de mooiste wedstrijd die we allemaal graag gaan kijken. Het is meer een sprintersbal met één keer een klim die het klassement moet maken eigenlijk.
De eerste etappe hebben ze ook nog, of de tweede etappe hebben ze ook nog een aankomst. Ja, Heuvel, ja. Is niet zo stel.
Maar hij heeft in die etappe gewoon het klassement gemaakt en wint die ronde. En voor Lotto Dynasty is het natuurlijk ook wel even een dikke hap met punten die ze binnenhalen. Want zo'n eindklassement daar winnen in de Pro Tour, dat is echt groot hoor. En het is ook gewoon echt wel wat hij hier laat zien tegenover goede grote ploegen. Echt knap.
Ja, en het moest natuurlijk ook, want ze hadden natuurlijk heel veel punten, dachten ze, vergaard in de Ruta del Sol, die maar 5 kilometer duurde met die tijdrit. Maar daar ging uiteindelijk dus toch een streep erheen. Die wonnen ze dan, wie won ook weer die tijdrit daar? Ja, jij was skier, dus jij bent, ik kan het ook even opzoeken natuurlijk.
Ik heb er nog wel gekeken eventjes. Maar ze was op normale fietsen en een tijdrit op normale fietsen. Ja, ze dicht mij altijd wel goed. Dus ik vond het meteen interessant om even te zien.
Ja, wat zegt dat?
Het ging boven de...
Nou,
nee, op een tijdritfiets zit je veel aerodynamischer. Maar mijn houding op de wielrenfiets, de normale wegfiets, was al vrij goed. En het voordeel dat ik pakte dan als ik op een tijdritfiets stapte, was niet zoveel groter als bij de rest. Dus bij mij was het een voordeel als de tijdritten op een normale fiets waren. Zoals dus de tijdrit die ik in Qatar gewonnen heb. En waar ik toen goede mannen versloeg. Dat was op een normale fiets. Ik had wel stiekem een andere stuurpen erop. En ik had natuurlijk mijn wegfiets wel een beetje gebouwd, verbouwd. En in de winter had ik me er wel op voorbereid dat het allemaal wat anders was. Dus mechaniekers hadden nog wel wat werk te doen in Qatar. Maar het heeft toch wat opgeleverd.
Dat was Maxime van Gils trouwens, had ik kunnen weten. Die ook goed in vorm is. Van Eetveld zegt die powermeter. Ik weet niet of dat klopt. Dat betekent dat je gigantisch in vorm bent. Heb jij van zulke dagen meegemaakt? Echt dat je dacht, nou, voor deze wattages heb ik nooit eerder getrapt. En dat gaat volgens mij ook niet meer gebeuren.
Ik heb heel weinig met powermeters gekoerst.
Oké, maar op
ik ben een oude generatie. Ja, dus nee, ik heb dat... En toen ik er wel mee koerst, toen was ik zelf wat minder.
maar een dag bijvoorbeeld dat je denkt, nou, ik ben vandaag boven mezelf uitgestegen. Heb je dat meegemaakt?
Ja, tuurlijk op goede dagen. Dan denk je wel, dat gaat lekker. Ik kan blijven gaan. En dan denk je, ik ga nog harder. Ik kan bijna niet harder als dit. En ik houd ook nog lang uit, weet je wel. Dan kan je blijven gaan.
Win je dan altijd?
Nee, niet altijd.
Ik ga tegelijkertijd even door met wat losse nieuwtjes. Voor de luisteraars, die kunnen vragen sturen naar ons die wij kunnen behandelen. En die kunnen allemaal naar redactie@speedonwheels.com. Want ik kwam een nieuwtje tegen deze week. En ja, het is er eigenlijk eentje om te lachen, maar ook weer niet. Want het is een vreselijke blessure voor Frederik Frison, die eigenlijk het openingsweekend zou rijden.
Ik dacht dat je met die mechanieken kwam.
Nee, die mechanieken die komt zo meteen. Die bewaar ik er even voor zo meteen. Nee, Frederik Frison zou het openingsweekend rijden. Hij heeft inmiddels een transfer gemaakt. Hij rijdt niet meer bij Lotto Destiny, maar hij rijdt nu bij Q36.5. Maar hij was er niet bij en er was een beetje duidelijkheid om waar hij nou geblesseerd aan was. Maar nu heeft hij zelf duidelijkheid gegeven. Hij is, zoals hij zelf zegt, in de edele delen gebeten door een hond.
Ja. Dat zal maar gebeuren.
Ja, dat zal je. Ja, en het was echt dermate ernstig dat hij echt meteen ook geopereerd moest worden. Dat, in eerste instantie denk ik, hoeveel pech kan je hebben? En aan de andere kant denk je, als het geen wielrenners zijn geweest, maar een random iemand, zou je zeggen, dat is misschien grappig om te lezen, maar het is natuurlijk verschrikkelijk. Want je zit er natuurlijk ook de hele tijd. Nou, niet, je zit niet letterlijk op je balzak natuurlijk.
Nee, het gaat niet soepeltjes zijn, nee. Maar de omloop niet gereden, maar Kuhne wel, toch? Of niet?
Frison? Nou, dan ga ik meteen even kijken voor jou, want dat lijkt mij heel sterk dat hij daar gereden heeft.
Volgens mij heb ik hem wel gezien namelijk.
Ja, zijn vader in de ploegleidersauto ergens. Even kijken. Frederik... Dat is trouwens niet eens zijn vader, hè? Frederik heeft... Nee, zeker niet. Hij is echt buiten strijd, hoor. Hij heeft alleen die 5 kilometer.
Die is het zaakje snel weer in orde.
Ja, dan ga ik nog even... Want we moeten natuurlijk ook vooruitkijken naar de koersen die komen gaan. Er gaat heel veel moois gebeuren. Alles in aanloop natuurlijk naar Milaan-San Remo. Want we krijgen nu ineens een heel Italiaans blok. Natuurlijk morgen de openingskoers in Laguelia. En dan komende zaterdag de Strade Bianche. Dat stiekem ook gewoon een klassieker is geworden. Want hij is ook nog eens een keer een kilometer of 30 langer geworden. Dus het zit ook nog eens een keer boven de 200 kilometer dit keer.
Ja, velen zeggen steeds, dat moet de 6e monument worden. Ben ik het niet mee eens, maar goed.
Nee, dan moeten ze ook meer... Maar goed, dat mag je zo meteen... Ja, jij bent daar gewoon een keer genadeloos uit de wielen gereden. Dus dat ga ik erin. Zondag start natuurlijk ook Parijs-Nice. En dan volgende week maandag, dus dat is nog een dag eerder dan normaal, start de Tirreno Adriatico, allemaal natuurlijk dus in opmaat naar Milaan-San Remo. Het volgende monument, of het eerste monument van het seizoen eigenlijk. Ja, die Strade Bianche, jij stipt hem al even aan. Jij vindt dat geen monument nog. Wanneer verdient het dat predicaat wel?
Nou ja, ik vind gewoon, er zijn 5 monumenten. Er moeten niet meer bij komen.
Heel conservatief dit.
Ja, klopt.
Waarom?
Nou ja, anders wordt het... Dan komt straks een 7e. Oh, dat is een mooie wedstrijd. Dan doen we een 7e erbij. Ja, dat geeft de waarde van die monumenten ook minder waarde. En de monumenten zijn wel de monumenten omdat het de echte klassiekers zijn. De oudste klassiekers.
Dus als ze een jaar of 80 zijn, dan mogen we deze discussie weer een keer voeren. Dan zijn wij er, gok ik, niet meer. Maar...
Ja.
Ja, ik haal het al even aan. Ja, je bent een keer genadeloos uit de wielen gereden. Dat weet ik niet of dat zo is, maar je hebt wel een keer meegedaan.
Ja. Ja, zeker. Nee, 2 keer.
2 keer?
Ja, maar ik heb ook de eerste gereden. 2007 was de eerste editie.
Dat in het najaar, toch?
Ja, in de zomer. Was warm. En, maar goed, ik wist het parcours. Kende ik toen niet. Ik had er nog nooit gereden. En we hadden alleen maar een programmaboekje. En zag het hoogteprofiel wel. Dat het aan het einde wat meer op en neer ging. Maar ja, ik wist niet wat ik moest verwachten. Dus ik denk, nou, ik ga die eerste strook zo ik daar van voren ben. En dan ga ik gewoon goed rijden. En dan blijf ik in ieder geval van voren en dan zie ik het wel. Dus ik ben er als een gek ingevlogen. Maar na 100 kilometer ook helemaal naar de klote. Toen begonnen die klimmetjes. Nou ja, wat je zei, genadeloos uit de wielen rijden. Bij de bevoorrading ben ik ingestapt.
En in die 2e keer dan?
Op de lange strook, de Monte Santa Maria, waar eigenlijk al vaak de slag valt. Nou, daar werd ik er, kon ik de top niet bijhouden. En ik ben ergens rond de, tussen de 20 en de 50ste plaats gefinished volgens mij.
Niet slecht. Dus, niet slecht.
Het kan ook 60 zijn, maar niet meer mee met de voorste. Het was gewoon, die koers is echt veel klimmen. Dat moet je niet onderschatten. Je moet niet vergelijken met een kasseiklassieker eigenlijk. Het gaat meer richting leuk, best snakken, leuk. Met geen stroken dan een Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld. En daarom reek die wedstrijd ook niet vaak. Want ik koos er dan voor om in die periode nog een trainingsblok te doen. Eigenlijk tussen de omloop en Parijs-Nice of Parijs-Nice en Tirreno Adriatico. Dus daarom reek ik Strade nooit. Nee, ik wist gewoon, ja, ik ga er toch niet een topuitslag rijden. En ik was natuurlijk onwijs gefocust op die klassiekers die daarna komen. Dus ik benutte die dag gewoon om keihard te trainen. En dan sloeg de Strade over.
Ja, vorig jaar won Tom Pidcock op een mooie wijze. Daarna was het niet heel succesvol meer op een podiumplek in Luik-Bastenaken-Luikna. Zoals ik zei, dus de koers langer geworden, meer stroken erin. En voor dit weekend slecht weer verwacht.
Ja, donderdag en vrijdag al slecht weer. En zaterdag ook kans op regen. Het is nog een twijfelgevalletje, maar ja, het ziet er niet naar uit dat het mooi weer gaat zijn.
Dan wordt het een soort Vedel de Veldrit dan.
Ja, ze zien het daaruit. Je kan de sponsors niet meer lezen in ieder geval. Dus, maar ja, het parcours is veranderd. Het zijn 15 stroken. In totaal 70 kilometer onverhard. De route is niet meer 184 kilometer, maar 215 kilometer. Dat komt door een nieuwe lus in de finale. Waarbij ze 2 nieuwe stroken pakken. En de 2 oude stroken pakken ze 2 keer.
Oh.
Dus... Dus ik ben ook wel benieuwd wat dat gaat geven op de Monte Santa Maria. Want die was normaal 50 kilometer voor het einde of zo. Maar ja, die is nu 70 kilometer voor het einde, 65. Dus gaan ze daar volle bak koersen of geeft dat mogelijkheid tot nog wat af te wachten of niet? Dat wordt wel interessant. Maar wat wel leuk is de herkenning geeft voor de kijkers die niet vaak Strade Bianche kijken. Bianca. Dat je dus die stroken waar ze overheen rijden in de finale, dat die nog een keer terugkomen. Dus dat geeft wel wat herkenbaarheid.
Ja, was het per se nodig om die koers zoveel zwaarder te maken? Want als je, dat was natuurlijk al een zeer geselecteerd groepje wat daar de dienst uit maakte. Om het dan nog langer te maken, nog meer
stroken. Ja,
wordt het daar leuker van om te kijken?
Nou, voor de mensen langs de kant, omdat ze twee keer langskomen.
Ja.
En misschien een wat herkenbaarheid. Maar voor mij, ik vind het mooier als het van A naar B is.
Grote favorieten voor jou?
Pogacar.
Ja, overal waar hij in de start staat, ja.
Ja, maar zeker deze koers ligt hem onwijs. En hij heeft een hele goede ploeg om zich heen. Hirschi, Wellens, Del Toro. Supersterke ploeg. Wat Jumbo dit openingsweekend heeft gedaan, dat verwacht ik nu een beetje van UAE. Al heeft Jumbo.
Visma Liesebeek.
De Yellow Bees hebben ook een super sterke ploeg met Valter en Laporte. Dus die zullen ook wel de koers gaan dragen. Het is wel anders dan een Kasseien klassieker. Zeker dit weekend stond er heel veel wind. Dus hoe de Yellow Bees gekoerst hebben, dat kon ook omdat er zoveel wind stond. En in van de gunstige kant kwam. Dat hoeft bij Strade Bianca natuurlijk niet zo te zijn. Dus ik denk dat het meer controleren gaat zijn tot en met 100 kilometer voor het einde, 80 kilometer voor het einde, dan dat ze meteen gas erop gaan geven in het eerste deel van de koers.
Ik zie Ben Healy winnen, zeg ik dan maar.
Hij gaat wel ver komen, ja. Ik zie hem niet winnen.
En qua materiaal maakt dat dan nog uit in de Strade Bianca? Kijk, sowieso, Strade Bianca maakt materiaal, maar omdat het gaat regenen, zou je dan...
Ja, bredere banden.
En weten ja,
maar er zit ook nog heel veel asfalt in, hè?
Ja, maar Roubaix dan...
ik zou 30 mm ongeveer gaan rijden.
En die jongens weten waar ze mee bezig zijn? Of voor heel veel jongens is het abracadabra?
Ik bedoel het echt op gravel rijden.
Nee, ja, gewoon voor profwielrenners. Dat ze weten, oké, dit is parcours, ik moet op deze band rijden. Want heel vaak rijden ze natuurlijk gewoon op hetzelfde. Of wat ze...
Ja, er komt heel veel know-how vanuit de ploeg natuurlijk altijd. Zeker tegenwoordig, die profploegs. Daar zitten gewoon... En boven de mechanieken zitten ook al mensen die alle materiaal uitzoeken. Dus die weten gewoon precies wat je moet gebruiken daar. Dus dat wordt geadviseerd. En de meeste ploegen trainen daar ook al de dagen voor de wedstrijd. Dus dan ken je het parcours al.
Voel je daar heel veel van verschil in? Tussen zeg je rijdt op 25 mm of op 30 mm?
Ja, je zakt gewoon minder ver door het grind. En je hebt iets meer grip in de bochten.
Nou ja, jij als goede stuurman weet dat natuurlijk. Maar er zitten natuurlijk een hoop jongens.
Ja, maar ja, zo'n Pidcock die vorig jaar maakte niet de move. Hij demereerde op die Monte Santa Maria. Die gaat constant op en neer. Maar in de afdaling... Zijn twee medevluchters reed hij daar gewoon in de afdaling los. Dus het was wel een winnende move dat hij in de afdaling in de bochten behaalt. Dus dat is heel belangrijk om harder door de bochten te gaan.
Ja, van hem weten we dat hij redelijk kan afdalen om het maar...
Ik denk dat het zou een hele mooie koers zijn om een dropposter in te zetten.
Ja, maar Morris doet ook mee, zag ik dus.
Nou ja, wie weet.
Gaat hij weer een keer van stal halen.
Ja, maar dan kan je in de gravel echt, als je een stuk lager gaat, zeker voor de grote renners, heb je echt veel voordeel in de bochten.
En Nicky, voordat ik ga afronden, vraag ik aan jou dit weekend. Er is heel veel te zien met Formule 1. We beginnen natuurlijk het seizoen waar heel veel te doen is om Christian Horner. Gaat hij er nog bij zijn, ja of nee? Ik heb net nog een keer ververst. Hij is nog steeds de teambaas van Red Bull. Ik wil van jou weten, wat ga je dit weekend zelf doen op de fiets? En wie gaat de Grand Prix van Bahrein winnen?
De Grand Prix van Bahrein wordt gewonnen door Verstappen.
Joh.
Ja. Hey.
Daar gaan we niet veel aan verdienen, denk ik, hè?
Maar ik ga zelf op sloten koersen.
Oh?
Dus,
tijdens de Grand Prix?
Ja. Ja. Dus ik
en tijdens de Strade Bianca dus.
Maar ik doe heel veel met sporten oortjes in op de radio luisteren. Dat is ook heel leuk nog steeds.
Op sloten ook gewoon? Tijdens de koers zou je dat doen?
Ja hoor.
Oh ja, het is goed dat ik er niet ben, want anders had ik in die koers de hele tijd tegen je aan.
Er is dus één oortje of zo, weet je wel. Maar ik vind sport luisteren gewoon op de fiets met de radio echt tof.
Dus gewoon in volle koers, terwijl mensen in jouw wiel zitten af te zien, zit jij gewoon naar de Grand Prix van Bahrein of naar de Strade Bianca te luisteren.
Ja, ja. Kijk, als het even kan, dan neem ik het gewoon op. Of dan ga ik er gewoon terugkijken. Maar goed, dan moet ik wel zorgen dat ik de uitslag of zo niet weet.
Ja, niemand appen.
Maar goed, op sloot is dat natuurlijk niet te doen. En dan loop je de kantine in en staat Strade Bianca al op. Dus we kunnen natuurlijk wel een voorstel, als we nou allemaal op sloten... samen naar de koers het laatste uurtje van Strade Bianca gaan kijken. Zetten we die op pauze, dan gaan we koersen en dan gaan we die afkijken. Dat is wel
ik wou zeggen, of je gaat je winnaars envelop niet ophalen. Dan kan je vandaag of meteen weer... Oh, je moet je nummer natuurlijk inleveren. Je moet alsnog naar binnen in het
club. Ja, maar ik heb geen chip, dus mijn premie gaat toch altijd terug naar de club.
Zo ben ik ooit derde geworden op sloten, omdat jij geen
Kijk, iedereen blij. De club blij, jij blij.
Precies, nou, precies. Gewoon dik podium gereden. En zelf nog racen binnenkort? Want jij rijdt natuurlijk ook gewoon op de autocircuits. Maar zit er nog iets aan te komen?
Nou, ik heb gezien, de vrijdag is een track day. Dat is eigenlijk gewoon een open race dag om te trainen. Dus misschien ga ik dat wel doen. En ik wil de paasraces gaan rijden in de Dutch Trophy.
Oh?
Ja.
Serieus?
Ja. Maar, ja, daar heb ik echt wel zin in. Dat is een nieuwe competitie. Wat langere wedstrijden. En dat is een heel weekend. En dan kijken we naar uit.
In een BMW?
Ja. 2,35.
Hoppakee. Wanneer is het voor de laatste heb je eigenlijk op het circuit gereden?
Een maand terug of zo, maar het regende. Dus we hebben afgetuid. Het was koud, regen. Het was niet lekker. En,
ja, maar dat kan je bij de paasrace.
Ja, dat kan gebeuren. Maar we hebben twee uurtjes gereden of zo. Toen zijn we naar huis gegaan.
Ja, ik zit volgende week in Qatar, want de MotoGP begint daarna weer. Dus moeten even de modus verzinnen hoe we dit volgende week opnemen. Ja. Kom maar naar Qatar, want daar ben je. Ja, volgens mij kun je gewoon bij de Sultan op de koffie komen daar. Want jij hebt daar twee keer die ronde gewonnen. Jij bent daar ereburger, gok ik.
Ja, wie weet.
Tot slot nog even, om het luchtig af te sluiten. Een nieuwe manier van vals spelen in de koers. Nicky Terpstra, ik ga het even voorlezen voor je, want het is echt een... Deze had ik nog niet eerder gehoord. We hebben natuurlijk in het verleden al het motortje in de fiets gehad, wat wel of niet plaats heeft gevonden. Maar hier hebben ze al heel bond gemaakt in een koers in België, waar de teambaas Danny van Houten van de Amerikaanse vrouwenploeg Cisnica Cycling is 2 jaar geschorst omdat hij bij de koers een mécanicien had ingezet om zich te vermommen als renster. Want wat wilde nou? Hij moest 5 rensters aan de start hebben. En hij had er maar 4, want een hoop waren er ziek of konden er niet. En ja, met 4 man of met 4 dames mocht hij niet starten. Dus heeft hij tegen zijn mécanicien gezegd: mevrouw, kleed jij jezelf even om. Doe even een mondkapje op het podium. En dan kunnen wij gewoon aan die koers deelnemen. Maar ja, ze wisten natuurlijk al hoe laat het was dat iemand ineens... één iemand stond met een mondkapje op het podium. Toen zijn ze toch even dieper erin gedoken. En wat bleek het? Het bleek de mécanicien te zijn. Dus problemen voor de teambaas, want die ligt er dus gewoon 2 jaar uit.
2 jaar vind ik ook wel erg lang trouwens.
Ja, maar goed, dat vind ik creatief. Moet
ja, weet je, en het is ook natuurlijk een beetje een aparte regel. Want die hele ploeg mag niet starten omdat er te veel mensen ziek zijn. Ja, wat moet je dan? Moet die ploegleider dan die zieken oproepen om toch op dat podium te gaan staan, om die handtekening te zetten zodat de ploeg kan rijden? Of ja, ik zeg niet dat dit een goede oplossing is.
Nee, maar soms gebeurt het.
Het is wel een beetje een vervelende regel.
Soms gebeurt het dus dat iemand gewoon een 5 kilometer in de remmen knijpt en zegt, vind het mooi geweest, omdat diegene gewoon niet fit genoeg is om te starten.
Ja.
Het is natuurlijk gek.
Ja,
wie houdt jou toch altijd voor de gek?
Ja, precies. Maar ja, dat gebeurt gewoon. Maar het doet me wel denken aan ploegenfoto's. Dat was hetzelfde ploeg waar jouw Tratnik op stond. Toen... Ja, hadden we een renner, die was er nog niet. En er was ook nog niet zeker of hij wel bij de ploeg kwam of niet. Dus moesten we ook een ploegenfoto maken met een stand-in. Dus hadden we een verzorger, hadden we dus.
En die was een beetje in vorm of niet? Of was dat een zware?
Postuur was oké, maar had zijn benen niet geschoren. Dus maar uiteindelijk komt die renner bij de ploeg. En die stond dus op de ploegenfoto, Photoshop, maar wel met haar op de been.
Nou, ik heb ze wel eens gezien op trainingskampen, fietsen er genoeg met haar op de benen rond tegenwoordig. En Roglic zelfs in koers vorig jaar nog een paar keer.
Ja, ik heb bij mij in de ploeg nog nooit gezien, hoor.
Maar zou je boos worden als jij in het wiel zit bij iemand die zijn poten niet geschoren heeft?
Ja. Nou, voor de start van de training al.
En dan zeg je dat van?
Tuurlijk.
En dan moet hij terug de kamer in om te schieten?
Nou, krijgt een dagspeling.
Oké, nou. Nick Terpstra, ik ga richting de afronding toewerken. Dankjewel voor deze eerste editie. En nou, we gaan genieten van het Italiaanse koersgeweld wat de komende weken plaatsvindt richting Milaan-San Remo.
En mooi sportweekend.
Mooi sportweekend, Formule 1 erbij. Dus we gaan ervan genieten en hopelijk jullie thuis ook. En tot volgende week in de Speed on Wheels podcast. En dan niet vanuit de pitbox.
Ja, van Qatar in de pitbox.
Ja, dat inderdaad. Tot de volgende keer!